Ik ben een simpel denkend mens.
Johan Cruijff, voor ons een voorbeeld. Niet voor niets hebben we een groot portret op ons kantoor met de tekst: simpel voetballen is het moeilijkste wat er is. En dat past bij de identiteit van Yoast IT. IT versimpelen voor onze partners. Mijn naam is Stefan Leij en ik ben partner bij Yoast IT. In de podcast Typisch Yoast ga ik deze keer in gesprek met Erik van Boesbach, die hier te gast is namens Microfocus. Voor welke uitdagingen staat het bedrijf? Wat is hun toekomstvisie op de organisatie, maar ook de branche? Hoe worden IT-managers ontzorgd in de toekomst? En wat gaan wij als IT-managers daarvan merken? Nou Erik, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je?
Goedemorgen. Ja, ik ben Erik van Boesbach. Ik ben zelfstandig management consultant. Ik richt mij op een hippe term, digitale business ecosystemen. Samenwerken tussen bedrijven. En ik zit hier namens Microfocus. Ja, ik zal iets vertellen over mijn achtergrond, zeg maar, want dat is wel ook wel interessant natuurlijk in deze. Ik heb eigenlijk, het grappige is dat digitale transformatie is voor mij een soort van perfect storm. En dan zou je vragen waarom. Maar dat is eigenlijk omdat ik eigenlijk mijn hele carrière al werk heb geweest op het snijvlak van bedrijfskunde en IT. Ik heb dat afgelopen 25 jaar heb ik dat mogen doen in verschillende rollen bij bedrijven wereldwijd. Vooral eigenlijk vanuit de businesskant problemen benaderd en dan met IT-ondersteuning eronder. En de afgelopen periode eigenlijk juist vanaf de andere kant, waarbij je vanuit IT kijkt naar de bedrijven. Dus het is elke keer gespeeld eigenlijk op die snijlijn. En ja, door heel veel vallen en af en toe eens vaker opstaan, mogen leren wat er dan nodig is om te transformeren. Ja. Ik heb veel grijze haren en niet zoveel haar meer, dus dat was een wijze les. En juist daardoor vind ik het heel fascinerend dat wat er nu gebeurt, is dat er heel veel parallellen zijn. De dingen die we eigenlijk nu hip en nieuw vinden, dat die eigenlijk in het verleden al bedacht zijn, anders heten, anders noemen. En juist die parallellen helpen om mensen om die brug te slaan, om die stap naar voren te zetten. En nu doe ik het vanuit een nieuwe rol. Ik heb een eigen bedrijf en ik werk samen met collega's. Eigenlijk adviseer ik raden van commissarissen en raden van bestuur en teams om eigenlijk die digitale transformatie door te maken. En in hippe term eigenlijk anti-fragile te worden. Dus leren en beter worden door veranderingen en disruptie. En waarbij ik wel vind dat zeg maar altijd de mens centraal staat. Het gaat om ons als mensen, het worden gefaciliteerd door technologie. Maar ja. Het blijft in dit zit wel consultancy with a heartbeat.
Ja, want deze podcast gaat ook over technologie.
Zeker.
Dus dat is een mooie combinatie inderdaad.
Leuk.
Ik ben wel even nieuwsgierig toen je vanochtend opstond. Wat was het eerste waar je aan dacht of waar je zin in had?
Nou, dat is een logisch antwoord natuurlijk. De podcast van deze ochtend is leuk om te doen, maar het is natuurlijk geen routine. Dus zag ik wel naar uit.
Ja, ik ook. Ik heb er zin in. Laten we ook gelijk naar het onderwerp gaan. Digitale transformatie, dus dat zien we veel. Hè. Dat is een soort modewoord op dit moment.
Ja.
Maar we zien ook wel dat de rol van service manager en service management eigenlijk wat... Ja, verdwijnt in die verandering, hè, met agile werkwijzes en dat soort zaken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat herken ik wel, zeg maar. Als je er op een klassieke manier naar kijkt, is dat zeker waar. Ik denk echt wel dat het aspect van wat het heel bekend is, hè, DevOps, dat juist de operatie heel erg integraal onderdeel is van de lifecycle. En dat lijken we soms te vergeten. Er is een hele sterke focus, als je zegt, agile werken op de developer. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel teamwerk, waarbij de operatie gewoon integraal meewerkt. En zeker moderne service management oplossingen helpen dan ook eigenlijk over het product en de dienst en de ervaring voor de klanten veel beter te maken. Dus ja, het verdwijnt een beetje in de achtergrond. Dat lijkt niet meer hip en nieuw. Ja. Maar ik denk dat juist daardoor een heel belangrijk aspect echt wordt vergeten.
Ja, want je noemt het al, hè. Tooling speelt daar, kan daar een belangrijke rol in spelen. Mm-hmm. Hoe zie jij de rol van Microfocus daarin?
Ja, de Microfocus heeft een hele brede portfolio aan producten. Die ondersteunen de hele lifecycle. Ik denk dat het een unieke positie is in de markt. Het gaat dus tot niet alleen maar over de operatie, maar juist ook over de hele cycle. Hè. Plannen, bouwen, opleveren, beheren en weer terug. Mm-hmm. En ook kijken zeg maar, niet alleen naar de productfunctionele inhoud, maar ook de kwaliteiten van... heel belangrijk tegenwoordig, security.
Yeah.
En natuurlijk alles eigenlijk op basis van data en AI. Dus ik denk dat het mooie is eigenlijk dat je een heel breed spectrum afdekt, juist om die integrale lifecycle te ondersteunen. En met name dan in dit geval over het onderwerp van de service management, hè, dus de operatie, het leveren en beheren. Ja, dat daar een hele moderne state-of-the-art oplossingen zijn.
Ja.
Maar ook wel grappig om te merken dat ze een soort van onbekend maakt onbemind. Hè. We denken allemaal dat we dat kennen.
Ja.
We kennen natuurlijk allemaal een stukje van de reputatie van Microfocus. Maar als je dan eigenlijk dit soort producten ziet, dan ben je eigenlijk een soort van new kid on the block. Maar je wordt nog soms een beetje bekeken door de ogen van vroeger. En dat is wel dat is een mooie uitdaging.
Ja. En dan heb je het met name over Smax, denk ik. Hè? Dat is de opvolger van HP Service Manager. Zeker. Zo mag ik dat wel zeggen.
Ja.
Waar onderscheidt Smax zich dan in?
Nou, ik denk eigenlijk dat er vier belangrijke aspecten zijn die ik sowieso belangrijk vind eigenlijk in wat je eerst aansnijdt. Hè. Ja. Als bedrijven, moderne bedrijven, waarom willen ze nou digitaal worden? We zijn eigenlijk steeds meer, ervaren we dat dingen niet voor zo voorspelbaar zijn. Dus innovatiekracht, denk ik, maakt het verschil. En als je dan kijkt van waar komt het in de essentie op neer, dan is het eigenlijk enerzijds dat alles is data gedreven. De data in de kern van je oplossing.
Ja.
En dat het systeem je gaat helpen om gewogen beslissingen te nemen. Nou, dat is zeker een van de kwaliteiten waar Smax om bekend is en onderscheidend in kan zijn. En als je dan vervolgens eigenlijk weet waar het om gaat, is het ook fijn dat je kan samenwerken met de mensen die het doen.
Ja.
En niet noodzakelijk de mensen waar je het traditioneel mee doet, maar eigenlijk heel erg op een sociale, collaboratieve manier de juiste experts kunt aanhaken om een probleem te lossen. Hè? Dus het is, als data het centrum is en niet het proces, ga je er gewoon mensen bij die verstand van zaken hebben. En dat faciliteren, hè, dat is een hele andere manier van denken, zorgt ervoor dat je de juiste mensen bij elkaar brengt. Dus dat is een tweede belangrijke kwaliteit die ervoor zorgt dat je die data ook effectief kan toepassen om ervaringen te verbeteren.
Maar zeg je daarmee ook dat je eigenlijk wel dat je een bepaalde mate van data moet hebben, hoeveelheid data moet hebben, en daarmee dus een groter bedrijf eventueel, dat die, hoe zeg je dat, die Smax kunnen gebruiken?
Meer data is altijd fijn, ja. Dat weten we. Het is de AI machine learning is natuurlijk gebaseerd op veel data. Het mooie van Smax is juist dat het eigenlijk al werkt vanuit een lokale ondernemer met twee seats.
Ja.
Tot enterprises met 10.000 seats. Hè. Dus het is in die zin wel heel interessant ook dat je juist door die enterprise achtergrond de schaalbaarheid en de robuustheid hebt van een platform. Maar anderzijds ook gewoon eigenlijk kan naar schalen naar een lokale Nederlandse MKB onderneming die gewoon een beperkt aantal medewerkers heeft. En ja, nogmaals, meer data is fijn, maar het systeem werkt gewoon eigenlijk op elk niveau daarbij.
Oké, en nou ja, je gaf al een beetje aan het beoordelen van data. Zit daar AI-achtige technologieën in?
Ja, zeker. Ja. En dat is wel heel gaaf te zien, want ik had laatst nog een paar gesprekken over met mensen. Die zeiden, eigenlijk zijn we er verbaasd over hoe goed het werkt. Je denkt niet meer na dat het zo werkt, ook in het kader van Simplify IT. Ja. Ja, als je niet meer gaat nadenken over hoe het technisch werkt, omdat het gewoon werkt, is dat heel gaaf.
Ja,
concrete voorbeelden is dat vanuit de applicatie developers naar de operatie, changes, hoe vaker des te beter. Ja, dan kun je AI gebruiken om te zien op welke manier je changes kan doorvoeren in de operatie. Dan gaat de AI meedenken over succesvolle changes en minder succesvolle changes en natuurlijk aanbevelingen. Of anderzijds, als veel klanten beginnen te klagen over, of medewerkers beginnen te klagen over een bepaald onderwerp, dan ontdekt het systeem zelf dat mensen over bepaalde onderwerpen praten. Eigenlijk een soort van trending topics.
Ja.
En dat het systeem gaat zelf die eigenlijk naar voren brengen en laat zien van er wordt gesproken over deze onderwerpen. En dan zie je dat kwaliteiten zoals natural language processing, dat is al een mooie buzzword, een mooie term.
Ja.
Maar het is wel heel cool als je dan gewoon ziet dat mensen die eigenlijk over vergelijkbare dingen praten, maar niet precies dezelfde woorden gebruiken, dat het systeem toch in staat is om het te herkennen. Daar gewoon een soort van clouds van maakt. En zegt, dit is een onderwerp waar mensen over praten. Kijk er eens naar.
Ja.
En wat je daardoor kan doen is dat je gewoon, het systeem gaat je veel meer ondersteunen. Het doet dingen onder water, onzichtbaar. En als het relevant wordt, dan meldt het zich van er gebeuren dingen. Kijk er eens naar.
Ja.
Ja, en dat is echt wel wat je tegenwoordig verwacht van het systeem. Hè? Ja. Dat de AI echt ondersteunt.
Ja, wat we, je sneed net ook al aan. Wat wij veel zien is de discussie over eigenlijk de grens van development naar operatie. Hè?
Ja.
Dus waar stopt het een en waar begint het ander?
Ja.
Zie je vaak ook een tool discussie wel ontstaan. De developers werken in een andere tool dan operatie.
Ja. Waar ook gescheiden werelden.
Ja. In DevOps zie je dat steeds meer naar elkaar toe gaan. Dus ook de discussie ontstaan, in welke tool moeten we nou werken?
Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik denk dat ik heb een hele lange achtergrond in de software integratie. Ook bij andere softwarebedrijven gewerkt. En wij zeiden altijd heel mooi van de integrated yet open. Je moet enerzijds respecteren dat er gewoon meerdere leveranciers op de markt zijn. Dat is gewoon een feit.
Ja.
Ook al kun je met een beperkt aantal leveranciers wel een heel groot deel van dat portfolio afdekken. En dat is ook heel belangrijk, want integratie kost geld. Ja. Maar in dit geval zien we heel vaak juist dat klanten aan de ene kant dus tools gebruiken van de ene leverancier, maar bijvoorbeeld de service management oplossingen juist pakken van Microfocus.
Ja.
Omdat ze eigenlijk op zoek zijn gewoon naar het meest moderne in de markt op dit moment.
Ja.
Dus dat is gewoon mogelijk.
Ja, dus daarmee zeg je, integreren wordt belangrijker en je moet zorgen dat het zo open mogelijk is. Want als bijvoorbeeld in Jira zie je in de development kant veel, daar moet je gewoon eenvoudig mee kunnen kunnen integreren.
Ja, kijk, ik zou natuurlijk niet een goede advocaat zijn van Microfocus als ik zou zeggen van joh, je kunt bij Microfocus ook de spullen halen. Maar de realiteit gebieden we te zeggen, omdat ja, het is natuurlijk logisch dat bedrijven alle investeringen hebben gedaan.
Ja.
En juist het soort van heel natuurlijk omgaan met dat soort koppervlakken. En juist elkaar proberen te versterken op dat soort punten. Ja, dat is zeker ook een optie die beschikbaar is.
Ja. Je gaf ook aan, hè, het systeem moet voor je werken. We hebben het al een beetje gehad over hoeveelheid data. Is dat dan moeilijk te configureren? Vaak zie je ook nog wel dat in de demo ziet het er allemaal hartstikke mooi uit. Maar in de praktijk blijkt, ja, maar dan moet je wel echt van alles voor inrichten en invoeren voordat het systeem voor je gaat werken.
Ja, natuurlijk. Dat is de klassiek ook, zeg maar, de implementatie van dit soort systemen. En daar was ik ook wel over verbaasd. In feite, als je de kern hebt staan, hè, dus het platform draait. Dat kan je overigens gewoon lokaal deployen of je haalt het uit de cloud vandaan. Hè, die opties zijn gewoon beschikbaar. Dan in de basis staat de rol en verantwoordelijkheden staan, dan gaat het systeem gewoon zelf data verzamelen.
Ja.
En die algoritmes die gaan lopen. En dan zie je wel dat het natuurlijk een tijdje duurt voordat het, zeg maar, het wordt steeds slimmer.
Mm-hmm.
Maar het is niet dat er heel veel basisconfiguratie nodig is. Waar hem vaak in zit, is het tunen. Hè? Dat je op een gegeven moment zegt, hey, ik zie bijvoorbeeld dataruis ontstaan. Kan ik dat betere kwalificatie doen? Daar zitten wel vaak optimalisaties in. Maar gewoon om het systeem aan de praat te krijgen, om gewoon time to value, noemen ze dat zo mooi.
Ja.
Kun je met heel weinig initiële basis best een aardig vertrek maken.
Ja.
De echte uitdaging zit hem vaak, want ik zie ook meteen denken.
Ja.
Dat er zit een veel belangrijker aspect in wat anders is. Dat als je klassiek erg vanuit processen denkt, dan ga je altijd op zoek naar je workflows en de taken en dergelijke. Als je vanuit informatie denkt, dat is een heel ander, is een mindshift.
Ja.
En wat we eigenlijk vaak zien is dat juist daar wat meer aandacht aan besteed moet worden.
Ja.
Datacentriciteit is niet alleen maar een buzzword,
ja,
maar is vaak ook een echt andere manier van denken.
Ja.
En het grappige is, eigenlijk zijn we het vandaag de dag allemaal gewend. Kijk maar hoe je je telefoon gebruikt. Maar als we denken over onze quote-unquote service management oplossingen hebben, dan vinden we dat heel vreemd,
ja,
dat het ook zo werkt.
Ja.
Terwijl, ja, als je een keer op een gegeven moment die shift maakt in je hoofd, dan denk je van, hey, dit is cool. Dit is heel makkelijk eigenlijk juist. En we kunnen ook veel meer op data waar ze samenwerken. Daar zit vaak meer de aandacht in de implementatie.
Ja, maar dat is inderdaad waar ik over dacht. Hè. Wat betekent dat dan voor de rol van een service manager of een procesmanager? Die gaat er dan iets anders uitzien. Want die moet veel meer data gaan interpreteren dan dat die inhoudelijk met het proces bezig is.
Ja, dat is deels waar. Hè. Ja. Data wordt een belangrijk onderwerp van gesprek.
Ja.
Omdat daar zit ook het inzicht in. Alleen, we zien ook juist met procesmanagers zien we heel erg enthousiast worden van een tool als Max.
Ja.
Omdat er heel veel kracht ligt juist bij dat soort experts.
Ja.
Hè, de mooie term als codeless configuration. Hè, dat je zelf de processen kan aanpassen. Dat je niet alleen een flowtje tekent, maar dat er werkelijk ook iets gebeurt in het systeem. Ja, dat voor kort was het best wel lastig om dat, zeg maar, in het systeem zelf te doen. Maar juist bij Smex is het zo dat degene die er verstand van heeft, zelf die aanpassingen kan maken in het systeem zonder betrokkenheid van andere mensen.
Ja.
Ja, en daar zie je gewoon proceseigenaar gewoon heel erg blij van worden.
Ja.
Want zij zijn de experts en hebben eigenlijk ook na een stukje training gewoon zelf ook de touwtjes dan om dingen door te voeren.
Ja, dus eigenlijk zeg je ook, als bij de implementatie van Smax moet daar juist ook aandacht aan besteed worden aan de verandering van die rol en hoe ga je die data nou gebruiken?
Klopt. En ook, zeg maar, het feit dat waarbij je vroeger altijd een consultant ging bellen, en natuurlijk in deze context een beetje rare pleidooi, want ik ben zelf ook consultant.
Ja.
Maar wij geloven heel erg in het idee dat de mensen zelf in staat moeten zijn om eigen werk te doen. Zij doen het werk. Ze hebben er het meeste verstand van. Dus als je nou een tool in handen hebt die je daarmee maximaal faciliteert, ja, dan mogen we allemaal heel blij zijn. En waar zit dan de wijziging in? Dat mensen niet gewend zijn. Het is net zoals dat je op straat naar een nieuwe auto gaat. We zijn allemaal gewend om benzineauto's te rijden. We gaan naar EV's toe. Dat is toch vreemd.
Ja.
Maar als je er een keer in reden, vind je dat ik veel eerder moeten doen.
Ja.
En een beetje dat soort, daar gaat het gesprek eigenlijk echt over.
Ja.
Je rijdt nog steeds op de weg.
Ja.
Maar het is wel, de tool die je in handen hebt is veel krachtiger en geeft je veel meer power. Ja, daar moet je ook mee leren omgaan.
Ja. Ja, ik heb toevallig de afgelopen dagen in een elektrische auto gereden. Dat was wel even wennen.
Ja, erg krachtig.
Ja, maar ook nadenken over wanneer ga ik hem opladen, et cetera.
Ja.
Je moet gewoon even wat andere dingen. Maar dat, als je dat eenmaal gewend bent, dan is dat inderdaad geen probleem. Is er altijd een rol voor ITSM, Smax, ook in de toekomst? Als je kijkt naar DevOps.
Ja, ik vind een goede vraag. Ik moet er een beetje om glimlachen. Is dat sommige mensen denken dat, zeg maar, basisprincipes niet meer gelden.
Ja.
Eigenlijk in de kern, in mijn beleving, toen Deming de Plan, Do, Check, Act cycle uitvond, dat vonden we oud nieuws. Ja. Terwijl we tegenwoordig er nog steeds gebruik van maken. En we hebben er andere labels aan gegeven, we praten er anders over. Maar die essentie van een life cycle, van een ding of een iets of een ervaring,
ja,
die blijft. En, ja. En daarmee heb je gewoon de kernactiviteiten, plannen, bouwen, opleveren, beheren, heb je steeds te ondersteunen. En daar hoort een oplossing die we vandaag een ITSM-oplossing noemen. Ja. Heet die morgen nog net zo? Weet ik niet. Nee. Maar de soort van taken, de inzichten, het punt waarop je interactie hebt met je klanten, met je medewerkers, met je collega's, dat blijft mij gewoon.
Ja. En de samenwerking richting facilities en HR en dat soort zaken. Hè? Want we gaan van ITSM naar ESM toe, Enterprise Service Management. Gaan die ook mee in die hele DevOps?
Ik denk het wel. Ja. Sterker nog, ik denk dat... Het was wel grappig. Mijn achtergrond is eigenlijk in bedrijfskunde. Ik heb jarenlang bij onder andere bij Baan gewerkt. En daar hadden we het over discrete productietechnologieën. We hebben daar vliegtuigen zien bouwen, auto's zien bouwen, vrachtwagens, noem maar op. En waren we heel cool en hip met Lean Product Manufacturing. En toen ging ik naar IT toe. En ik stond echt verbaasd van hoe zeg maar IT aan de ene kant heel cool en hip was. Maar aan de andere kant zeg maar hoe ook daar de deuren erg scheef in de kozijnen hingen. Ik zie dat je nu IT heeft een enorme inhaalslag gemaakt. Hè, ja. Door het professionaliseren van de productiecycle van software. Dus ja, ik denk dat die wereld helemaal bij elkaar gaat komen.
Ja.
Ja, het is een ervaring, een digitaal product zou je tegenwoordig kunnen zeggen. Hè, dus een analoog product, iets fysieks met data erin. Telefoon, auto, waar zit geen software in tegenwoordig?
Ja.
En die werelden gaan naar elkaar toe groeien.
Ja. Ja. Ja, mooi. Dat ben ik. Daar kan ik helemaal mee eens zijn. Ik hoor een belletje. Dat betekent dat we even een korte intermezzo hebben.
Nou, spannend.
Ja, en dat de butler Joost ons zometeen iets gaat serveren. Het is voor mij ook nog een verrassing.
Oké. Okay. Dus
ik ben benieuwd.
We gaan het ervaren.
Ja.
Heren, ik heb een heerlijke koek voor jullie. Het zijn reuze gangmakers. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Ja. Reuze gangmaker.
Dankjewel.
Ja. Ik wil alweer ontbijt.
Reuze gangmaker. Wat, als je daaraan denkt, reuze gangmaker, wat is voor jou een gangmaker?
Nou, ik vind de combinatie wel grappig. Ik ben zelf ruim 2 meter.
Ja.
En ik vind het juist leuk om verandering te sturen. Dus dat was de eerste connotatie die ik erbij had. Ja. Maar goed, ja. Dat is een beetje raar. Ik vind eigenlijk openstaan voor vernieuwing. Dat is denk ik waar heel veel kansen zitten die mensen soms spannend vinden. Maar waar ook heel veel mogelijkheden in zitten. Ja. En ik denk dat de grootste uitdaging is.
Ja. Nou, neem vooral ook even een hap. Ik ben ook wel benieuwd wat je ervan smaakt.
Ga ik ook doen.
Er zit een mooie chocoladelaag op. Wat jam volgens mij erin.
Mm-hmm. Mm. Ja. Die kunnen we wel... Die wil ik wel vaker bij de koffie hebben. Zeg maar.
Ja, zeker. Ja, het scheelt ook weer lunch.
Ja, ja zeker.
Maar wat je zei inderdaad, openstaan voor verandering, dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk in dit soort trajecten. Op het moment dat je ook een dergelijke tool aan gaat schaffen. Dat je gaat kijken naar, je organisatie moet wel mee willen daarin en mee kunnen daarin.
Ja, dat is wel zo. En daar zit ook de grootste uitdaging. Ja. De cultuur blijft denk ik altijd de mens. Hè, is natuurlijk altijd een factor daarin die misschien wel centraal staat.
Ja.
Alleen ik denk wel dat we ook inmiddels ervaren hebben. Zowel globaal, wereldwijd als zeg maar, lokaal recent nog. Zeg maar, dat er zijn zoveel veranderingen die je niet kunt voorspellen.
Ja.
Dat of je nou wil of niet, je wordt ermee geconfronteerd.
Ja.
En hoe zou het dan zijn als je dat probeert te omarmen in plaats van tegenin te gaan? En dat vraagt aanpassing. Dat vraagt anders denken. Dat vraagt... zeg maar ook anders omgaan met dingen die je al lang kende. Maar ik zie wel dat mensen die daartoe bereid zijn... en ook organisaties waar ik veel kom... ook de klassieke organisaties waarvan je denkt... van nou, daar gaat nooit verandering plaatsvinden. Dat eigenlijk met een paar cruciale wijzigingen... dat mensen het heel gaaf vinden... dat er eindelijk een keer een doorbraak gaat komen... juist omdat er zo druk van buitenaf komt.
Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ik werk met een aantal organisaties, groot en klein. Ik zal geen namen noemen. Maar daarin wordt eigenlijk een transitie gemaakt van... dat is waar de industrie plaatsvindt. Hè, van projectmatig werken naar productcentrisch werken. Waarbij tegelijkertijd dus agile wordt geïntroduceerd.
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat mensen zoeken van... maar hoe kunnen we dan anders samenwerken? En dan zeg ik wel, maar begin eens met jezelf. Alleen gewoon je eigen teampje. Ja, maar de rest is nog niet klaar. Ja, maar dat maakt er niet uit. Als wij gewoon anders gaan werken... dan gaan we ook andere vragen stellen aan onze collega's.
Ja.
En nou, dat vonden ze eerst maar heel raar. En natuurlijk beginnen we met een stukje backlog en al die hippe agile termen. Maar dat ging niet om de agile zelf, maar om het feit dat wij bedachten dat we anders gingen werken dan de rest. En het werkte.
Oké. Okay.
En we kregen dingen wat sneller voor elkaar. We gingen andere vragen stellen. Het was eventjes dit en eventjes dat in plaats van, nou, volgende week ben je de eerste. En daardoor ontstond er eigenlijk een andere dynamiek. Hè? Dus we werden opeens werden wij enthousiast en er stond energie uit. En die andere teams die vroegen allemaal van wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
Ja.
En daarmee had je op een hele kleine, simpele manier, gewoon dicht bij huis, hadden wij een verandering teweeg gebracht zonder dat in grote aan te kondigen. Maar we hebben het gewoon gedaan.
Ja.
En ik denk dat dat een voorbeeld is van een organisatie. Wat jij bijna ook ziet, zeg maar, als bijvoorbeeld in Limburg, hè, natuurlijk recent ook met die overstromingen. Wat doen mensen dan? Als het erop aankomt, slaan ze de handen ineen.
Ja.
Dan gaan ze, zetten ze de schouders eronder, haal je de mensen bij die er verstand van hebben en die gaan het gewoon doen. Ja, en ja, zo simpel.
Denk je van alles mogelijk ook.
Ja, hè? En zo simpel is het dan uiteindelijk ook.
Ja.
We konden binnen, sommige bedrijven waren met COVID binnen een week in staat om mensen gewoon thuis te laten werken.
Ja.
Bekijk eens even wat er in die IT-organisaties van die grote corporates is gebeurd in zo weinig tijd.
Ja.
Belangrijk ook, allerlei procedures werden aan de kant gegooid.
Ja.
Jongens, regel het, het moet.
Ja.
En ik denk dat dat, ja, soms is een crisis wel heel fijn.
Ja. Maar hoe zie je de rol van Smax daar bijvoorbeeld? Wat zou Smax daarin kunnen betekenen in die verandering?
Nou, heel belangrijk is dat je in dit geval gewoon een tool hebt die werkt.
Ja.
Dat je niet meer na te denken van, goh, is hij er, doet hij het, snap ik hem? Nee, is er. Het tweede is dat je, zeg maar, de informatie en inzichten hebt die ertoe doen. Dat je kan experimenteren, dat je kan zien, gaat het goed of gaat het fout? Dat de tool je helpt om de juiste mensen te vinden. Niet vanuit het proces, maar gewoon wie heeft hier verstand van. Ja. En dat je met die mensen die data kan gebruiken om sneller tot de conclusie te komen. Ondersteund door AI. Maar ook bijvoorbeeld dat je met die mensen zegt van maatjes, we moeten de procedure omgooien. Het proces moet even anders.
Ja.
En dat je dan ook gewoon in staat bent om dat zelf meteen te doen.
Ja.
En dat je daar een app van maakt, zoals het zo populair heet.
Ja.
En dat je die kan publiceren.
Ja.
En dat lijkt heel simpel. Maar ja, als het water soms letterlijk aan je lippen staat, is het wel fijn dat dat maar geregeld is. Dat je niet iemand hoeft te bellen van kom je even helpen met een verandering of een implementatie. Ja. Maar dat je het zelf kunt.
Nou, ik bedoel ook meer, want dat is wel mijn eigen ervaring ook wel, is dat zo'n tool kan helpen in om die verandering een soort extra boost te geven. Omdat je een tool gaat krijgen die voor je gaat werken, waardoor je mogelijkheden krijgt om meer inzicht bijvoorbeeld in bepaalde processen, et cetera.
Ja, dus, ja, zeker. En
enabler, zeg maar, voor je verandering.
Ja, dat is, we blijven er een beetje omheen draaien op hetzelfde punt. Maar ik vind het wel gewoon heel cool. Als je nu nadenkt over hoe vaak je eigenlijk AI gebruikt zonder erover na te denken. Hè? Ja. Vanmorgen hier naartoe gereden, dankzij AI wist ik waar de file stond. Ik kon er omheen rijden. Dat systeem werkt op de achtergrond en geeft je gewoon advies van ga nu maar linksaf in plaats van naar rechts. Ja. Dat maakt het verschil in mijn tijden van crisis.
Ja.
Dat een tool je eigenlijk onder water gewoon helpt met ik zou linksaf gaan in plaats van rechtsaf.
Ja.
En dat ben ik helemaal met je eens. Dat een tool ook weet van deze personen praten erover. Bel die even op. Dat het systeem weet van wie over bepaalde topics praten.
Ja.
Of dit is hot. Let daar even wat meer op dan over die andere onderwerpen.
Ja, de reden ook waarom ik het zeg is omdat ik vaak zie dat een IT-manager bijvoorbeeld eerst zegt, ja, we moeten eerst die verandering doorvoeren en dan gaan we naar tooling kijken. Terwijl die tooling kan vaak een enorme enabler zijn om die verandering te helpen.
Zeker. Maar wat ik wel aangeef is dat de vraag is, welke verandering wil je doorvoeren?
Ja.
En eigenlijk de echte vraag die je dus bij stelt is, gaat als je wil investeren in de kwaliteit van je mensen, dat mensen beter kunnen samenwerken, dat je ze meer tools power in handen geeft, dan als je dat maar doet, dan gaan we zelf aan het werk.
Ja.
En dat is denk ik iets wat sommige mensen vergeten. Hè? Je hoeft niet allemaal alle processen uit te werken. Als de tool in staat is om eigenlijk daarin te faciliteren, dan gaan die mensen dat zelf wel voor een deel oplossen onder begeleiding. Ja. Maar ja, dan wordt de tool inderdaad een facilitator. Ja.
Als we nou 2 jaar vooruit kijken, 2, 3, 4 jaar, waar staan we dan?
Ja, ik denk dat er een aantal dingen gebeurd zijn. Ik denk dat we dan, nu is digital transformation nog steeds enigszins hot. Ik denk dat we tegenwoordig wat meer praten over, ecosystemen, digitale ecosystemen. Anti-fragility begint steeds vaker in het vocabulaire toe te komen. Ja. En wat betekent dat eigenlijk? Het is de volgende stap. Het vermogen van organisaties om met kleine, multidisciplinaire teams innovatieve dingen te doen, wordt meer de norm dan de uitzondering.
Ja.
Ik denk dat iedereen, als al niet wakker waren, nog wakkerder is geworden door het feit dat je kunt de toekomst niet voorspellen. Dus wat ga je doen om eigenlijk in staat te zijn om te leren van je fouten, structureel? En niet alleen maar omdat je de hippe termen noemt, maar vooral omdat je, zeg maar, in staat bent om als organisatie met mensen juist samen te werken. Ik denk dat het meer gemeengoed is. En dat AI en RPA, Robotic Process Automation, dat is gewoon de norm geworden. Als je dat niet meer doet, dan doe je niet meer mee. Dat is gewoon standaard.
Ja. Ja, 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 laat dat ook nog even tot me komen, inderdaad. Want dat is 2, 3, dat is wel vrij snel, toch? Over 2, 3 jaar dat we daar al die stappen gezet hebben.
Als industrie zeker.
Ja.
Maar ik denk wel dat als je kijkt naar nu al, Wie zijn de winnaars? En welke bedrijven maken echt het verschil? Welke bedrijven zijn verrassend beter dan anderen? Dan die doen het nu al.
Ja.
En je ziet ook een soort van shake-out ontstaan. En dat is helaas is dat gewoon zo. En ik denk dat daardoor ook er meer urgentie gaat ontstaan voor bedrijven om dat te omarmen. Kunnen mensen dat binnen 2-3 jaar? Nee. Maar ik denk wel dat de behoefte en de noodzaak en de druk er wel meer en meer gaat komen. En dan is de vraag, hoe kun je dat faciliteren? Ook voor die bedrijven die er wat meer moeite mee hebben. En dan kom ik weer terug op het andere punt. Ja, soms is het misschien wel goed om gewoon klein te beginnen.
Ja.
Maar wel met de toolset die eigenlijk een basis biedt om wel door te groeien.
Ja. Ja, dus wat is eigenlijk de volgende stap voor Smaaks?
Ik denk dat het, zeg maar, dat het nog meer native rondom AI, maar ook de Smaaks is natuurlijk gericht op eigenlijk het klassieke service management, maar dat gaat straks veel verder. Hè. De integratie met je deployment automation, configuratie management is natuurlijk al onderdeel daarvan. Je hebt heel asset management zit er al omheen, maar volgens mij een monitoring tool. Je sluit de lus, zeg maar, weer terug met automation, hè, automatic remediation en vooral ook de koppeling met de voorkant. Hè. Dus gewoon innovatie. En applicatieontwikkeling, dat wordt veel naadlozer eigenlijk in elkaar gebracht.
Ja.
En waarbij je nu nog eigenlijk praat over Smaaks 1 of iets anders. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon modules op het platform. Dat is nu al zo. Maar we zijn nog wat gewend om te denken, oh, maar dat is dan de service management oplossing en dat is dan de ontwikkelingstools. Maar dat straks wordt, dat zijn gewoon eigenlijk nu al modules op het platform. En dat zijn we ook meer gewend om daarover op die manier over te denken.
Ja, op het platform heb je dan over het Microfocus platform?
Ja.
Ja. Die leveren ook natuurlijk verschillende tools daarin inderdaad.
Ja.
Je gaf net aan, hè, hoe ziet de wereld er over 2, 3, 4 jaar uit? Wat zou je de directeur, CIO, IT-manager mee willen geven voor de komende jaren?
Ja, goede vraag. We hebben het al een paar keer over gehad. Ik denk dat de verandering, innovatie is een sleutelwoord. Dat is niet nieuw. Maar dat is niet meer een IT-feestje. Het is echt een business-feestje. En waarbij we vroeger nog durfden te praten over business en IT-alignment, is dit gewoon een business door technologie ondersteund vraagstuk. En daarmee is denk ik ook heel belangrijk, en dat zie je ook de succesvolle bedrijven doen, is dat IT is niet meer een cost-center, maar zit integraal gewoon in de boord, aan tafel.
Ja.
En de commissarissen zien het ook gewoon zo, al zijn er van als ik dat niet digitaliseer, of dat ik niet de producten digitaal transformeer, Dan gaan we deze strijd gewoon verliezen.
Ja.
Dus als dat al niet zo is, ik denk dat de meeste IT-managers dat al lang doorhebben. Maar een weg naar de boord is denk ik wel cruciaal voor het succes in de toekomst.
Ja, want is dat genoeg doorgedrongen tot de boardrooms? Of nog te weinig?
Ja, ik ben management consultant, hè, ja. dat weet je. Ik adviseer in feite zowel commissarissen als raden van bestuur en hun teams over dit soort onderwerpen. En ja, het is wel fascinerend om te zien dat op dit moment zien nog heel veel mensen, hè, de babyboomers, zitten nog steeds in dat soort grote posities. Hè. Dat gaat veranderen. Hè. De millennials komen steeds meer aan de top. Ja. Alleen op dit moment zie je precies in die transitiefase. En het is gewoon gaaf. Ik vind het echt leuk en enthousiast, maar ook wel uitdagend.
Ook gelijk uit.
Ja, dat vind ik gewoon mooi. Ja. Maar ik heb nog regelmatig gesprekken met boardmembers die zeggen, ja, dat agile is gewoon een brevet van onvermogen, weet je. Dat is een excuus om, zeg maar, zeker te zijn dat je het niet krijgt wat je besteld hebt.
Ja.
Ja, en denk ik van, ja, dat is toch wel een bepaalde manier van kijken, hè, waar je wel doorheen moet. En dat is denk ik wel waar het ook zit, hè. Dat je dus de taal die IT spreekt en die misschien IT gewend is, is niet per definitie de taal die vanuit de business wordt begrepen.
Nee.
En dat is al jaren het probleem. Dat is nog steeds het probleem. En dat blijft wel even een uitdaging. En daar zit het hem in. Hè. Elkaar echt proberen te begrijpen. Vrienden zoeken aan de overkant, zeg ik dan al eens. Die namens jou of met je samen het gesprek kunnen voeren. Is denk ik wel echt, dat maakt echt het verschil. Daar ga je het in winnen of verliezen.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Typisch Joost. Wil je op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op toolinggebied? Volg ons op LinkedIn via JoostIT.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch.